Er is altijd een spanningsveld in de journalistiek van de informatie waarvan je vindt dat mensen het moeten weten en de manier waarop je ook heel dienstbaar bent om tegemoet te komen aan behoeften. En dat is altijd een soort delicate dans om datgene wat er ook verteld moet worden vanuit je democratisch kader, om dat ook te brengen. Maar ook te zorgen dat de informatie goed aansluit bij behoeften. En in dit geval met product thinking zorg je dat die behoefte heel erg centraal staat in de manier waarop je de informatie verpakt.
Je hebt verschillende soorten publieken. Niet iedereen heeft dezelfde toegang tot informatie. Niet iedereen heeft bijvoorbeeld überhaupt maar dezelfde internetbandbreedte. Wij hebben bij OCRP genoeg mensen die ons alleen maar op hun telefoon kunnen bereiken. En als wij dan alleen maar hele coole chatbots maken die ook ontzettend veel data vreten, dan krijgen die mensen dus geen toegang tot die informatie. En dat zijn ethische vraagstukken waar je wel over na moet denken als je inderdaad vindt wij zijn er voor iedereen.
Je luistert naar Perspectief, over de impact van online media op de journalistiek. De manier waarop mensen met media en nieuws omgaan verandert ingrijpend. Hoe bereik je de nieuwe nieuwsconsument? In opdracht van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten gaat Olivier de Neve samen met experts, onderzoekers en collega-journalisten in 5 afleveringen op zoek naar het antwoord op die vraag. Het gesprek van vandaag, Product Thinking.
Hoe maak je journalistiek die niet alleen feitelijk klopt, maar ook echt aankomt bij je publiek? In deze aflevering duiken we in product thinking, de aanpak waarbij journalisten verder kijken dan het verhaal alleen. Van vorm en technologie tot gebruiksgemak en publieksbehoeften. Journalistiek wordt steeds meer een samenwerking tussen makers, ontwerpers en developers. Daar ga ik over praten met maar liefst 3 gasten. Annelies Termeer, Fabienne Meijer en Danielle Arets. Ja, eerst even duidelijk maken wie ik hier tegenover me heb. Fabienne, jij bent Head of Journalism Products bij de Organized Crime and Corruption Reporting Project.
Hele mond vol.
Ja, even ademhalen. Daarnaast ben je innovatieconsultant en auteur van de Durfredactie. Dat is een nieuwsbrief over lef in de journalistiek met een focus op experiment, innovatie en product thinking.
Ja.
Dan zitten we bij jou aan het juiste adres.
Zeker.
Annelies, jij bent eindredacteur en programmamaker bij de VPRO. Jouw focus ligt op online projecten, nieuwe vormen van storytelling en publieksinteractie. Je hebt onder andere het project Maandverbond gemaakt. Dat is een project over de hormooncyclus van de vrouw dat zich helemaal afspeelde op Telegram. En dat is uitgeroepen tot het beste digitale mediaproject van Europa op het Pre-Europa Festival.
Woehoe.
Nog steeds trots op?
Zeker, zeker.
En last but not least, Danielle, jij bent professor aan het lectoraat Designing Journalism. Klopt. De Fontys Hogeschool voor de Journalistiek.
Ja. Yep.
En als designonderzoeker richt je je vooral op hoe we met het inzetten van technologie nieuwe vormen van verhalen en publieksbetrokkenheid kunnen ontwikkelen. En je houdt je bezig met hoe het journalistieke onderwijs eruit moet zien allemaal. Ook vooral in de toekomst.
Zeker.
Welkom allemaal.
Dankjewel.
Dankjewel.
Danielle, laten we met jou beginnen. Het concept product thinking. Hè? We hebben hier met de professor aan tafel. Dus,
dan mag je met de definities komen.
Juist. Wil jij dat nou eens even uitleggen in je eigen woorden, zodat iedereen dat begrijpt? Wat is nou product thinking en waarom is het zo belangrijk?
Het wordt vaak, product thinking wordt vaak verward met design thinking. En ze hebben heel veel raakvlakken. Het gaat ook hand in hand. Beide hebben als uitgangspunt dat je echt waarde wil toevoegen. En dat doe je door heel gericht die gebruiker vanaf het begin van je project mee te nemen. Dus welke journalistieke productie of dienst of service je ook wil ontwikkelen. Heel erg met die gebruiker als uitgangspunt. Zijn waarden, zijn behoeften, zijn frustraties echt onderzoeken en meenemen. En daarbij in het hele traject zorgen dat je daar met ontwerpers, journalisten, developers, in wat we dan noemen een iteratief proces, dat je voortdurend test, kijkt of het inderdaad die waarde toevoegt. En die waarde, dat kan op meerdere niveaus zitten. Dat is in het geval van een product economisch toegevoegde waarde, maar ook echt betekenis. Resoneert het echt met mensen en willen ze er iets mee?
En waarom zou je dat als journalist moeten doen of willen doen?
Uiteindelijk wil je als journalist dat je product of dienst, dat die aankomt en dat die iets doet met mensen, dat ze het consumeren, plat gezegd.
Ja, is het dan ook heel dienstbare journalistiek? Dat je zegt, nou vertel mij maar wat je wil hebben, nieuwsconsument of journalisten, journalistiek consument, en dan bied ik je dat?
Er is altijd een spanningsveld in de journalistiek van de informatie waarvan je vindt dat mensen het moeten weten en de manier waarop je ook heel dienstbaar bent om tegemoet te komen aan behoeften. Dat is altijd een soort delicate dans om datgene wat er ook verteld moet worden vanuit je democratisch kader, om dat ook te brengen. maar ook te zorgen dat de informatie goed aansluit bij behoeften. En in dit geval met product thinking zorg je dat die behoefte heel erg centraal staat in de manier waarop je de informatie verpakt.
Juist. Misschien meteen als we het toch over product hebben. Fabienne, jij bent product manager.
Ja.
Die ken ik wel uit bijvoorbeeld salesorganisaties. Daar gaat het over heel wat anders. Want wat houdt zo'n rol nou in binnen een nieuwsorganisatie of een journalistieke organisatie?
Mijn rol, ik ben Head of Journalism Products. En dat houdt in dat ik voor alle journalistieke producten die OCCRP maakt, dat ik daar eindverantwoordelijkheid voor draag voor hoe die producten eruit zien en hoe ze worden ontwikkeld. Denk dan bijvoorbeeld aan onze website, maar ook onze YouTube kanaal. En nieuwe producten die we misschien zouden ontwikkelen als er nieuwe technologie komt. Bijvoorbeeld, willen we een chatbot maken, dan is dat ook iets waar ik me mee bezig hou. En mijn taak is om te zorgen dat die journalistieke verhalen die wij maken, dat die op een zo goed mogelijke manier worden uitgeserveerd aan de mensen die die verhalen willen consumeren. Dat ik me continu bezighoud met wie zijn die mensen die ons lezen? Wie lezen ons nog niet? Hoe kunnen we die mensen erbij betrekken? Zouden we dan niet anders moeten ontwikkelen? De website anders moeten inrichten? Dus ik sta eigenlijk als een soort brug tussen de redactie en mijn eigen team van developers en designers.
En dat is een continu proces, dat stopt nooit meer?
Dat stopt nooit meer. Het hele principe van een product is dat het in principe een oneindige horizon heeft. De scope verandert ook steeds. Dus bijvoorbeeld, we hebben vorig jaar onze website helemaal vernieuwd. En daar voor het eerst heel uitgebreid gebruikersonderzoek gedaan. Om te kijken van welke doelgroepen bedienen we nu eigenlijk? En op welke manier willen die onze verhalen eigenlijk tot zich nemen? En daarnaast hebben we bijvoorbeeld ook nog een Growth Product Manager. Dat is weer een andere functietitel. En die houdt zich heel erg bezig met, gegeven dit product en gegeven de doelgroep, hoe kunnen we zorgen dat zij dat product nog meer gaan gebruiken of nog beter gaan gebruiken?
Oké, dus daar zit heel veel werk in. Ik denk dat veel mensen dat niet weten, dat bestaat überhaupt en dat daar dus ook zoveel aan gewerkt wordt. Als je nou kijkt naar wat het resultaat daarvan is, bij jullie bijvoorbeeld, ja. Wat kan je daar concreet voor over vertellen?
Bijvoorbeeld onze website die we dus vorig jaar vernieuwd hebben. We zien nu dat we hebben een eigen metric die heet Quality Reads. Dat is een combinatie van leestijd en scrolldiepte. Dus of mensen lang genoeg gelezen hebben om het stuk te lezen en of ze ook diep genoeg gelezen hebben dat ze het waarschijnlijk meer dan de helft van het stuk gelezen hebben. We zien dat dat nu met 67% omhoog is gegaan ten opzichte van voor de nieuwe website. En we hebben ook veel meer gebruikers, ongeveer 500.000 meer in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar. Dus je ziet ook gewoon dat mensen, als je een betere gebruikservaring creëert, dat mensen het fijner vinden om op je website te blijven.
Ja, dus je serveert eigenlijk iets als chef wat lekkerder gevonden wordt en daardoor eten mensen er meer van.
Ja.
Dat is eigenlijk wat het is. Annelies, als je dit zo hoort.
De dingen die jij omschrijft als over product thinking, die klinken mij als muziek in de oren. En die zijn natuurlijk binnen een omroep context lastiger te bereiken. Omdat je alsnog, je krijgt vaak financiering voor een bepaalde looptijd. Weet je wel, zoveel afleveringen, zoveel uitzendingen. En daarna is het weer klaar. Terwijl de diensten en de programma's waar ik aan werk, die hebben vaak juist inderdaad, zoals nu werk ik aan een project dat heet VPRO Club Lees. Dat is een leesapp waar eigenlijk elke maand een gratis boek in verschijnt. Nou ja, die zijn we ook continu aan het verbeteren en willen we groeien. En nou ja, dat je merkt dat soms conflicteert met de werkelijkheid van Hilversum.
Ja, precies. Want dat is iets waar je natuurlijk vaak tegenaan loopt. Jij richt je binnen de VPRO dus op nieuwe vormen, hè, van storytelling en publieksinteractie. Is dat soms moeilijk om mensen daar intern mee te krijgen?
Intern heb ik best wel veel enthousiasme en zien mensen ook heel erg in, zeg maar, van juist het betrekken van het publiek is gewoon de logische nieuwe manier van je wil weg van dat ouderwetse alleen maar zenden en slik maar wat wij je vertellen, maar je wil daarin juist de dialoog met je publiek wat je wil bereiken aangaan. Het is dan alleen de soort succesfactoren daarvan op de schaal van hoe beoordeel je wanneer iets een succes is. Ja, een televisieprogramma wordt uitgezonden en heeft 100.000 kijkers of een miljoen kijkers als je heel. Maar ik bedoel, hoe beoordeel je het succes van een product wat gewoon continu er is? Ja. En waar je inderdaad gaat het veel meer over de kwalitatieve ervaring van de gebruikers.
Ja.
Dus daar heb je dan gesprekken over.
Ja, precies. Van wanneer is het nou een succes? En geef daar zelfs een antwoord op. Is dat dan inderdaad kwaliteit?
Wat mij betreft wel, en ik denk wat de VPRO betreft ook. Tuurlijk wil je een bepaalde impact genereren, maar het gaat er natuurlijk ook over van op welke duur heb je het over. Ik bedoel, zoals in die Club Lezen app waar ik het net over had, heb je niet de aantallen van de tv-uitzending, maar je hebt wel mensen die gewoon continu eigenlijk over jarenlang aan jou verbonden zijn en onder jouw merk dan minstens 10 minuten per sessie actief zijn. Weet je wel, dus dat en zich in betrokken voelen en dat aangeven in kwalitatief gebruikersonderzoek. Dus ik denk dat dat zeker waarde heeft. En dat dat lastig is om die waarde te vergelijken met kwantitatieve cijfers van uitzendingen.
Ja, ik hoor je net het woord verbonden gebruiken. Dat is een mooi bruggetje naar maandverbond. wat jij hebt gemaakt, prijswinnend, zei ik al. Hè. Waarom is dat niet een televisieprogramma geworden of een artikel? Waarom heb je daar een andere vorm voor gekozen? En leg ook even uit wat het überhaupt is.
Het is een project wat we een aantal jaar geleden hebben uitgevoerd over de hormooncyclus. En dat speelde zich af op Telegram. Daar hebben we 28 Telegram kanalen gemaakt waarbij je je kon aansluiten bij dat kanaal wat aansloot bij de timing van je eigen cyclus. En ontving je per dag ontving je informatie in de vorm van video's of artikelen of graphics die dan aansloten bij waar je op dat moment ongeveer was in je cyclus. En kon je dus ook het gesprek aangaan met andere mensen in die groep.
Dus het was ook een soort gepersonaliseerde ervaring.
Een poging tot in ieder geval. Het idee was van mijn collega Marlijn Aerts die heel graag iets met dit thema wilde doen. En toen dachten we, hoe brengen we dat? Je wilt niet dat gaan broadcasten letterlijk, want ieders ervaring is anders en je hebt er zoveel over te vertellen. En als je nu iets hoort over iets wat pas over 3 weken speelt, ja, dan ben je dat misschien alweer vergeten. Dus toen zaten we een beetje te fantaseren van hoe leuk en tof zou het zijn als je gewoon die info krijgt op het moment dat het voor jou relevant is. Dus ja. Daar en dat je dus ook dan kan delen met anderen van hey, wat ervaar ik en hebben anderen dat ook? Of god, dit wist ik niet en ik heb hier nog een vraag over, dat je daar ook op kan inspelen.
Zeker en ook bijzonder. Ik zie Danielle zie ik helemaal opbloeien als je dit hoort. Maar
ja.
Is dit dan ook product thinking? Want aan de ene kant, ik hoor ook dat ik denk van ze hebben het gewoon bedacht bij de VPRO en gedacht wij gaan dit zo doen.
Ja, vanuit onderzoek zou ik het definiëren als ontwerpend onderzoek. Mm-hmm. Dus je kijkt vanuit een doelgroep naar welk type uitkomst het beste past bij die behoefte die je hebt opgehaald. En dat is, wat we al eerder zeiden, dat is een proces wat voortdurend ontwikkelt. Dat denkt ook niet zozeer in een afeindproduct. Dat is eigenlijk kijken waar je die behoefte, met welke kanalen je die kunt faciliteren. En ik vind dit echt zo'n goed voorbeeld hoe je dat eigenlijk heel erg kan personaliseren, maar toch een soort collectief verhaal kan vertellen. En ja, ontzettend terechte prijswinnaar, denk ik.
En dat ontwerpend onderzoek, dat wordt ook echt zo door de NPO gefaciliteerd. Je hebt een afdeling NPO Innovatie. En daar konden we dus op dat moment ook eerst een validatieaanvraag doen van die aanpak. En toen hebben we een soort mini-versie eerst gedaan met 100 deelnemers om te kijken van hoe bevalt dit? Vinden mensen dit überhaupt een interessant onderwerp, een interessante vorm? En op basis van de positieve resultaten daarvan hebben we vervolgens de echte maandverbond uitgevoerd.
Ja, precies. Ja.
Ik denk dat het verschil met het werk dat ik doe bijvoorbeeld is dat ik denk dat je product thinking principes inderdaad kunt vatten in ontwerpend onderzoek. Maar voor mij, ik zeg altijd het verschil tussen een product en een project. En een project is zoiets als een podcastaflevering of een project wat een eindpunt heeft. En een product heeft in principe altijd bijvoorbeeld een revenue goal. Dus je moet daar winst mee halen voor de organisatie. Of in ieder geval bepaalde metrics die voor succes belangrijk zijn. En je moet, zoals ik al zei, moet eigenlijk schier oneindig zijn. En je moet het continu kunnen aanpassen. Dus wat ik doe is echt op dat niveau. Echt op eigenlijk distributiebundelniveau. En dit zou daar dan, wij maken bijvoorbeeld ook interactieve verhalen. Die zijn in zichzelf geen product. Maar je kan wel heel goed product thinking principes toepassen. Om te zorgen dat zo'n project op de best mogelijke manier aansluit bij wat het publiek daarvan nodig heeft.
Ja, en zo grijpt het dan in elkaar eigenlijk. Annelies, als jij dit project terugkijkt, hè, we hebben al veel veren nu in je achterste gestoken over hoe mooi het project is. Maar wat werkte er nou niet?
Even denken. Nou, bijvoorbeeld, zeg maar, wat jij benoemt, dat verschil tussen project en product, dat waar worstel ik ook altijd mee. Want wij zijn, zeg maar, eigenlijk per definitie gedwongen tot projecten. En dat is ook heel erg hoe ik eigenlijk zelf werk en ook de VPRO werkt. Maar dan alsnog, je bouwt een community op over die looptijd van die maand. Je bent daar en je bent heel erg nauw met elkaar verbonden. En op een gegeven moment stopt het, zeg maar. En dan heb je daar die hele groep met mensen die dit heel leuk vonden en iets van jou willen en met jou door zouden willen. Maar
nu,
ik kan ze nergens naar. Ja, dan kan je natuurlijk zeggen, volg de VPRO voor meer leuke dingen. Maar dat vind ik altijd ingewikkeld, van waar kan je die mensen dan naartoe. Je kan geen duurzame relatie op die manier met ze aangaan op dit onderwerp, omdat wij volgende week weer over iets anders hebben, zeg maar.
Is dat dan, zoals ze in de sales en de marketing zeggen, de customer journey, zou dat dan ook iets moeten zijn wat de journalistiek dan meer moet gaan incorporeren? Van hoe komen we in die journey dan verder, dat ze niet aan hun lot worden overgelaten na dat project?
Kom je wel een eind mee, denk ik. Want je wil ze eigenlijk dus doorverwijzen naar andere soorten content van de VPRO, van de publieke omroep, die voor hen ook interessant is. En dat zit natuurlijk wel enigszins in die platforms gevat. Maar dat is dan toch weer net iets anders. En tegelijkertijd kan je je denk ik ook afvragen of dat ons doel zou moeten zijn. als omroep. Want je kan ook denken, je hebt ze deze ervaring geboden. Het was vanaf het begin duidelijk dat er een eind aan zat. En
ja. Ik kan er wel op inhaken. Wij hebben bij OCRP, we schrijven over de hele wereld. Dus bijvoorbeeld een paar weken terug hadden we een heel populair verhaal over Sierra Leone en de vrouw van de voormalig president die corruptie had gepleegd met allerlei huizen die ze had gekocht in Londen. En vervolgens zien we een enorme spike van mensen uit Sierra Leone die dan naar onze website komen. Maar wij gaan in de komende 2 jaar niet meer zo'n groot onderzoek schrijven over Sierra Leone. Dus dan is de vraag, wat gaan we doen met die mensen? Wat kunnen we ze bieden? En daar zijn we eerlijk gezegd nog niet zo heel goed in om daar een oplossing voor te vinden. Maar dat vraagstuk is heel vergelijkbaar met wat je inderdaad net zegt van, je hebt een groep mensen die heeft blijkbaar interesse in wat je maakt. Maar we hebben niet specifiek iets nu nog verder voor ze liggen. Dus hoe kun je zorgen dat ze niet met een generieke kijk meer naar onze content, dat je ze daarmee afscheept?
Ja, hoe houd je ze vast?
Ja.
Ja, dat is een goede vraag. Misschien komen we daar zo nog op terug. Ik ga in ieder geval de luisteraar vasthouden. Namelijk zometeen gaan we het hebben over AI, big tech en misschien ook wel de toekomst van de journalistiek in het algemeen. En over hoe het journalistieke onderwijs van de toekomst eruit zou kunnen of moeten zien. Allemaal na onze rubriek Voor de microfoon.
We spreken Nele Gauthier. Nele houdt zich als journalist, journalistiek docent en onderzoeker bezig met onder andere de invloed van AI op de journalistiek. Zo brengt de opkomst van AI mogelijkheden voor vertelvormen en personalisering, maar ook nieuwe ethische vragen en veranderende machtsverhoudingen met de big tech bedrijven. Wat betekent dat voor jou als journalist? Nele geeft een blik op de toekomst.
Nou ja, wat je ziet eigenlijk, we hebben als journalist natuurlijk te maken met het online informatielandschap en dat is heel erg aan het veranderen. We zijn al gewend dat algoritmes een rol spelen in de informatie die mensen bereikt, want we gebruiken al lang zoekmachines, er zitten algoritmes achter. Sociale media gebruiken natuurlijk ook algoritmes om te voorspellen wat wij zouden willen zien. Als gebruiker. Wat je nu ziet is dat algoritmes niet alleen een voorspellende rol nemen, maar ook een rol van antwoord geven. En dat was al langer het geval in chatbots, maar nu zie je dat dat ook in zoekmachines en direct in je browser het geval is. Dat heeft hele grote gevolgen voor de journalistiek, want wie komt er nog naar je website als eigenlijk de antwoorden, al dan niet correct, al gegeven worden in de zoekmachine zelf of in de browser zelf. Daar moeten we als journalistiek een antwoord op vinden. En je ziet eigenlijk twee sporen op dit moment. Aan de ene kant zijn er media die proberen licenties af te sluiten met AI-bedrijven, zodat er in elk geval betaald wordt als hun content gebruikt wordt. Die proberen ook te zorgen dat zij zo goed mogelijk zichtbaar en vindbaar zijn voor die modellen. Aan de andere kant zie je dat er mediabedrijven zijn die denken, wij gaan dat soort chatbots op onze eigen website inbouwen. En wij gaan kijken hoe wij zelf op ons eigen platform bijvoorbeeld vragen kunnen beantwoorden op basis van ons eigen archief. En ik denk dat we op die beide sporen de komende tijd experimenten gaan zien. En dat is echt nodig om een antwoord te vinden op dat zoeklandschap wat heel erg aan het veranderen is.
We zijn terug bij Annelies Termeer, Fabienne Meijer en Danielle Arets. En we hebben het over product thinking en, nou ja, klein onderwerpje, de toekomst van de journalistiek. Om het maar even breed aan te pakken. Ik ben heel benieuwd, hoe gaan jullie als journalist om met de rol van AI, big tech, ethische vraagstukken die erbij komen kijken? Zal ik eens beginnen bij, laten we zeggen bij Fabienne.
Het is een soort rijdende trein waar iedereen heel graag op wil stappen. Dus bijvoorbeeld mijn manager die zei een paar weken geleden tegen me, ja, en ik was in Perugia en iedereen is bezig met AI en wij doen eigenlijk nog niet zo heel veel met AI. En dat is ook logisch, want OCRP schrijft hele gevoelige onderwerpen. Op een gemiddelde dinsdag hebben wij 12 rechtszaken tegen ons lopen van hele rijke machtige mensen die ons ten onder willen zien gaan. Dus je kan niet zomaar al je data in LLM zetten die geconnect zijn met Silicon Valley, zeker nu niet. Dus we moeten daar heel voorzichtig in zijn. Tegelijkertijd zijn er ontzettend veel mogelijkheden en gebruik ik zelf ook dagelijks LLM's in mijn werk. Het is alleen denk ik de vraag, zijn we niet te veel bezig met een probleem te zoeken bij een oplossing? Iedereen zegt, oh, we moeten iets met AI. Wat wij proberen te doen binnen onze productafdeling is echt heel erg kijken naar welke problemen hebben we op dit moment die we niet kunnen oplossen met de tools die we nu al tot onze beschikking hebben. En daar zou je eventueel AI voor kunnen gebruiken. Ik kan een voorbeeld noemen. We zijn nu bezig met het compleet herinrichten van onze journalistieke organisatie. Dus op basis van thema's in plaats van op artikeltypes. Maar we hebben ook een archief van weet ik hoeveel artikelen. En we kunnen die niet allemaal handmatig gaan terug taggen. Dus hebben we natural language processing software gebruikt. Om te kijken van oké, hoe kunnen we met transfer learning. Dit is allemaal hele traditionele AI trouwens. Niet de hippe chatbots. Gebruiken om al die artikelen te kunnen categoriseren. En dan ben je opeens een stuk sneller. Ja. Daar is het heel nuttig voor.
Ja, in plaats van een stagiair daarvoor in te huren, wordt dat door AI gedaan. En LLM hoorde ik een paar keer in jou vallen. De large language models volgens mij. Hè? Daar staat het officieel voor. Dus
klopt.
En die generatieve AI, het is denk ik wel goed om daar onderscheid in te maken. Hè? Je hebt AI en je hebt AI. Generatieve, dat is waar de meeste discussie over is, hè, Danielle?
Ja, een discussie die vindt natuurlijk op ieder vlak plaats. En ik ben het wel heel erg eens met wat Fabienne net noemt. Het is wordt nu heel snel een technological fix. En het is ook het gevoel van, oh, we moeten inderdaad op die rijdende trein. Je zei dat heel scherp ook, dat ik het gevoel heb dat de fundamentele vraag van waar voegt het betekenis toe? Als die aan de basis staat, dan kan het ontzettend veel betekenen. En dat doet het ook al. In bijna geen enkele journalistieke organisatie doet niets met AI. Maar het varieert heel erg op welke fase van het proces zet je het in en hoe zet je het in dat het daadwerkelijk weer voor dat publiek, want daar doen we het uiteindelijk toe, dat het betekenis toevoegt. Geeft het ze nieuwe invalshoeken, een persoonlijke ervaring? Geeft het ze mogelijkheden om inderdaad met wel die chatbots in interactie te gaan? Kun je daar ook op een andere manier een dialoog mee starten? Nou, daar heeft het enorme potentie. Maar de gevaren kennen we ook allemaal. En daar betekent, hè, dat betekent in deze fase van het proces, dat je zeker, en wij zien dat vanuit het onderwijs, dat we heel erg systematisch moeten kijken waar blijft het betekenis toevoegen en waar moeten we ook echt nieuwe vormen van journalistiek en samenwerking met AI gaan ontwerpen. En dat betekent nieuwe rollen, dat betekent nieuwe vormen van onderwijs, dat betekent ook hele nieuwe vormen van journalistieke productie. En dat proces, dat loopt volop. En ja, het betekent al heel veel, maar die toekomst, ja, die zijn we voortdurend opnieuw aan het ontwerpen met elkaar. En daar is product thinking echt een hele fijne vorm ook voor.
Oké, waarom is dat, Annelies? Waarom zou product thinking daar zo goed voor bij passen?
Dat weet ik niet.
Zal ik hem overnemen?
Dan mag jij hem.
Nou ja, omdat product thinking begint niet bij de technologie, begint niet bij de oplossing, maar begint bij de gebruiker. Dus wat heeft de gebruiker nodig? Wat zijn de behoeften van de gebruiker? En hoe kunnen we daar als journalistieke organisatie een oplossing voor bieden? En misschien dat AI daar een oplossing voor is, maar misschien ook niet. Maar op het moment dat het dat wel is, dan heeft product thinking biedt ook een aantal heuristieken, zou ik het willen noemen. Dus een soort gedragsregels voor hoe je dan op een verantwoorde manier kunt gaan experimenteren. Het is niet de bedoeling, je ziet het in techbedrijven natuurlijk heel veel, van dat fail fast en gewoon hup, door roeien en ruiten gaan en we gaan het gewoon live zetten en we kijken wel wat er gebeurt. Maar als je product thinking serieus neemt en ook je publiek serieus neemt, dan ga je proberen om dat op een meer ethisch verantwoorde manier te doen. En zet je kleine stapjes, maar wel zodat je zo snel mogelijk dingen kunt leren. En daarom is het een fijne mindset, een fijne benadering om met AI aan de slag te gaan.
En je zegt ethisch. Wat is dan typisch zo'n ethisch punt waar je dan goed naar kijkt?
Nou ja, dat je dus inderdaad bijvoorbeeld je heel erg bewust moet zijn dat je hebt verschillende soorten publieken. Niet iedereen heeft dezelfde toegang tot informatie. Niet iedereen heeft bijvoorbeeld überhaupt maar dezelfde internetbandbreedte. Wij hebben bij OCRP genoeg mensen die ons alleen maar op onze telefoon, op hun telefoon kunnen bereiken. En als wij dan alleen maar hele coole chatbots maken die ook ontzettend veel data vreten, dan krijgen die mensen dus geen toegang tot die informatie. En dat zijn ethische vraagstukken waar je wel over na moet denken als je inderdaad vindt, wij zijn er voor iedereen.
Ja, daar denk je over na. De VPRO denkt ook na, neem ik aan, over AI en hoe dat gebruikt moet worden. Is daar een oekase intern van dit wel, dit niet?
Nou, dat niet, maar wel volop het gesprek daarover. Ja, zo van welke regels wil je, onder welke voorwaarden wil je het wel of niet hanteren? En wanneer, want uiteindelijk is dat denk ik, sinds onlangs hadden wij een sessie intern waar het heel erg ging over de betrouwbaarheid van beeld. Dat is natuurlijk heel erg, uiteindelijk is dat onze rol als journalistieke organisatie, dat je wil dat mensen zien van wat wij maken is een betrouwbare bron. Nou ja, als al je beelden worden gescraped en door chatbots worden opgeserveerd in andere contexten, heb je daar geen enkele controle meer over. Dus hoe gaan mensen dat verschil dan maken? Weet je, moet je dingen gaan watermerken? Moet je het dan überhaupt eigenlijk wel doen? Of moet je misschien zeggen van, je weet dat als wij het doen, dat je het niet gebruikt. Maar goed, je gebruikt het eigenlijk al wat in elke Photoshop bestand zit, weet je wel?
Ja.
Dus dat soort gesprekken worden volop gevoerd. Ja.
Wat vind jij zelf? Moet het gewatermerkt worden?
Ik weet het niet. Ik vind het echt een heel ingewikkelde discussie. En ook überhaupt de hele rol van de omroep. Zo van, je gaat er nu nog vanuit van je bent een plek en mensen gaan daar naartoe. En dan wordt daar wat vertoond en dat kijk je dan. Maar op een gegeven moment als chatbots de enige ingang worden naar informatie, zeg maar. En dat is de plek waar mensen jou tegen gaan komen. Moet je dan überhaupt niet je hele rol als omroep herdefiniëren, zeg maar. Je bent niet meer een platform. Je bent een soort van leverancier van content aan AI-systemen. En hoe vervul je die rol op een journalistiek verantwoorde manier? En hoe behoud je nog je eigen identiteit? Dat zijn echt grote vragen.
Nou, dit vind ik ook wel een goede vraag om hier nog even aan jullie ook voor te leggen. Want Big Tech, we moeten een beetje naar de pijpen dansen van Big Tech voor een deel. Dat begon vroeger al met Facebook en de algoritmes. Inmiddels zit dat ook met bijvoorbeeld ChatGPT. Wat als ik het aan ChatGPT vraag en ChatGPT weet het niet te vinden wat jij hebt geschreven. Ja, bestaat het dan nog wel, zou je bijna zeggen. Hoe moeten we daarmee omgaan? Moeten we ze allemaal bedienen, die Big Tech?
Ik zie in de kringen, de journalistieke kringen waar ik me begeef, zie ik een denkverandering van borrowed to owned audiences. Dus je gaat van geleende publieken op platformen waar jij geen eigenaar van bent, zoals social media, naar hoe krijg je die publieken naar platformen waar jij wel eigenaar van bent. Want die platformen, zoals je eigen nieuwsbrief, je eigen website, je eigen app, die zijn minder afhankelijk van de grillen van Big Tech. Maar omdat iedereen nog steeds zich wel bevindt op die platformen, moet je daar wel beginnen met de relatie leggen. Alleen uiteindelijk moeten we als hele journalistiek nadenken over hoe kunnen we onszelf meer onafhankelijk maken. Want mijn adagium is altijd, je kan geen strategie bouwen op een platform dat niet van jou is.
Ja, dat lijkt mij ook, want daar ben je te afhankelijk. En als de wind morgen een andere kant uitwaait, dan ben je verloren. Aan de andere kant, die partijen zijn natuurlijk veel machtiger. Dus hoe zorg je dan dat ze allemaal bij jouw platformpje, tussen aanhalingstekens, met alle respect, komen ten opzichte van de grote jongens en meisjes?
Ja, dus je begint wel op die platformen. Want daar, je moet ook zijn waar je publiek is. Er is een bepaalde arrogantie van, oh, als wij maar een geweldige app bouwen, dan komt iedereen die vanzelf tegen. Nou, zo werkt het niet. Dus je moet wel eerst naar je publiek toe. En je bouwt een relatie op die platformen. En vanaf dat punt ga je zeggen, hey, we hebben ook iets speciaal voor jou. Een nieuwsbrief, een applicatie, een product, een service. En niet iedereen zal met je meegaan. En dat is oké. Daar moeten we ook accepteren dat dat nu eenmaal zo is. Maar je moet veel bewuster gaan nadenken over hoe je dat doet. We zijn te lang, hebben we gezegd, als iedereen maar gewoon doorklikt vanaf Facebook naar onze link. En dan zien ze ons artikel. En dat is genoeg. Maar dan heb je geen relatie opgebouwd. Dus mensen komen niet terug. Dat is het verschil.
Danielle? Kan je daar aan toevoegen?
Nou, eigenlijk heel weinig, want ik denk dat je het ontzettend goed duidt. Die discussie is volop gaande. Digitale soevereiniteit. We zijn steeds meer budget en energie aan het zetten op het ontwikkelen van eigen systemen. En ik denk dat dat een hele goede manier is. Europa is echt met sterke wet en regelgeving om echt publieke waarden in die AI-ontwikkeling centraal te stellen. Alleen de snelheid waarop we dat doen, die houdt echt geen tred met de ontwikkeling van Big Tech, die daar echt ver vooruit stevenen. Dus de beste manier is nu om wel gebruik te maken van de mechanismen om dat publiek inderdaad te vinden, maar daar wel heel bewust van te zijn dat die mechanismen hebben verhouden zich echt op gespannen voet met je journalistieke codes en waardes. Ja. De manier waarop algoritmes bepaald nieuws versterken en bepaalde sentimenten uitlichten, daar moet je echt wel heel kritisch mee zijn of dat zich verhoudt ten opzichte van je merk. En zeker als je een journalistieke organisatie bent, heb je daar voortdurend een uitdaging. Dus je moet wel aanwezig zijn, verleiden, maar daar wel je eigen kader en je rug heel recht houden. En dat is moeilijk, maar ik vind dat een heel veel organisaties daar echt heel bewust ook naar kijkt en goed mee bezig is.
Ja. Jij bent bezig met de journalisten van de toekomst als professor. Hè? Je geeft ze ook les, je vertelt over journalistiek. Wat merk je bij die nieuwe generatie? Hoe zien die de journalistiek van de toekomst?
Wat ik zie in ieder geval, wat wij in het onderwijs proberen, is wij studenten mogen chat gebruiken of mogen AI gebruiken, ook in hun afstudeerwerk. Zolang ze zich heel erg kunnen vergewissen van de manier waarop ze het gebruiken, dat ze echt transparant zijn over de prompts die ze daarin gebruiken. En dat we echt heel goed nadenken over wat het betekent voor de toekomstige professional die een heleboel van die tools zal gebruiken, maar dat we ook onderzoek onderzoeken zien nu richting de-skilling. Dat bepaalde skills, het schrijven, dat we voelen van moeten we dat nog onderwijzen. Nou, wij denken dat we daar voorlopig echt heel erg op dat soort skills ook echt moeten inzetten. Want schrijven is ook een manier om je gedachten te structureren. Is ook een manier om je creativiteit te uiten. Dus ja, je mag die tools gebruiken en aanwenden. En het helpt je ook om een aantal dingen echt op een interessante manier te zoeken. Of
dus niet ouderwets.
Nieuwe manieren. Nee, het is echt en. En dat maakt het altijd lastig. Daar heeft de journalistiek echt van oudsher last van. Want er komt altijd iets bij. Zeker bij dat onderwijs. Hè. Dan, het is nooit dat die body of knowledge blijft en we kunnen er iets weghalen. Nee, het wordt altijd meer. En dit komt er eigenlijk ook nog bij. Maar ik vind dat wij daar in het onderwijs echt op een goede manier wel de discussie over voeren. En ja, dat is ook, net als met product thinking, een continu proces waar die studenten ook zelf een rol in spelen. Dus die denken hier ook in mee. En je ziet steeds meer afstudeerscripties die daar ook aan relateren. Dus ja, dat is volop in discussie. Een helder antwoord heb ik nog niet.
Nee, precies. Annelies, heb jij er vertrouwen in dat die journalisten van de toekomst dat die dat allemaal aankunnen?
Ja hoor. Ja. Nou ja, uiteindelijk is het toch, je groeit op in een bepaalde tijd waar je zelf een bepaald mediagebruik meekrijgt. En dat hopelijk inderdaad binnen je studie ook kritisch leert bevragen. Dus ja, wij werken ook heel veel met stagiairs en die komen ook steeds weer met nieuwe ideeën. Tegelijkertijd zie je soms ook dat juist de jonge mensen nog het meest traditioneel zijn in hun denken, gek genoeg. Dus dat je ze dan eigenlijk moet leren om het een beetje open te gooien van nee, je hoeft niet een documentaire te maken. Je kan ook nadenken van, oh, kan het misschien, weet je wel, als verticale video. Soms moet je ze een beetje aanzetten, maar dan hebben ze die skills, die ontwikkelen ze zich zeker. En daar maak ik me niet zorgen over.
Nee, zo leren wij
van elkaar. We zien ook wel dat ze, ik denk dat een aantal studenten ook echt, dat in ieder geval één productie die als voorbeeld afgelopen jaar, waar ze nu eigenlijk mee afstuderen, wel interessant is. Dat was de voorstelling Me, Myself en AI. Het was een live journalistieke voorstelling van 3 studenten. Die echt die relatie met AI op hun persoonlijk leven. Dus ook die chatbot als een soort therapie bevragen. En ik vind dat heel interessant. Dat die zelfkritiek en de manier waarop de generatie zich verhoudt tot de tooling. Dat zie je ook steeds meer. En ik denk dat ze daar echt wel een gezonde relatie mee ontwikkelen.
Mooi. Nou, dan het einde van deze aflevering. Een samenvatting van de belangrijkste punten. Product thinking, daar hebben we het vooral over gehad. Hè. Dat is waarde toevoegen voor de gebruiker en ook voor het bedrijf. Dat is belangrijk, heb ik gehoord van jullie. Het product is nooit af. Je blijft eraan werken en testen. Het is een continu proces, hè?
Ja, dat is ja, waarbij het dan wel van belang is dat die waarde dus ook niet alleen maar financiële waarde hoeft te zijn. Maar ook waarde voor qua impact of qua betekenisvolheid voor je gebruikers of merkbeleving. Ja, het kan van alles zijn.
Ja, en product thinking geldt ook zeker voor AI. Hè? Technologie is een middel, geen doel, heb ik van jullie duidelijk in mijn oren geknoopt.
Zeker.
Ja, en big tech kun je gebruiken om je publiek naar je eigen platform te halen. Al is dat nog best wel moeilijk soms.
Ja, nee, het is niet makkelijk. Maar ik denk wel dat het een van de meest cruciale vragen is die we onszelf op dit moment moeten stellen. Van welke relatie willen we eigenlijk hebben met ons publiek en hoe cultiveren we die relatie?
Juist. En ook aan het einde van deze podcast hoor ik graag nog wat tips voor de journalist van morgen. En omdat we deze aflevering hebben gehad over product thinking en de toekomst van de journalistiek, ben ik natuurlijk benieuwd welke tip hebben jullie in dat kader, Annelies?
Ik weet niet of het helemaal in dit kader valt, maar wat ik gewoon merk aan nieuwe medewerkers, zeg maar, en stagiairs. Ik vind het gewoon het allerfijnst om te werken met mensen die gewoon super breed palet aan skills hebben, zeg maar. Dus en die journalistieke skills, maar ook de kennis van die platforms en ook de manier, zeg maar, dat ze dat zelf dingen in elkaar kunnen zetten, zelf even wat monteren en dat dan ook, ja, dus heel erg, ja, een beetje het schaap met 5 poten wel.
Dus iets van zorg dat je breed inzetbaar bent.
Ja, dat is wel altijd mijn advies, ja. Goeie ik bedoel tip. Net niet dat er dan geen specialisten nodig zijn, maar ik denk wel dat, zeg maar, juist die multidisciplinaire samenwerking, dat steeds meer gaande is binnen journalistieke organisaties.
Goeie, Danielle?
Ik vrees dat mijn tip daar heel erg aan sluit. Ik ben enorm voorvechter van die interdisciplinaire teams. We hebben zelf een team waarin ook ontwerpers, antropologen, tech-experts, maar ook kunstenaars zitten. En juist in die breedte, en dat is zeker voor journalistiek onderzoek echt super relevant, maar ook redacties gun ik. Echt een team dat op een hele andere manier ook blijft experimenteren en blijft zoeken met elkaar. En dat is denk ik misschien ook wel een soort van tweede tip van blijf experimenteren. Blijf gewoon onderzoeken. Dat product is dus niet af.
Het is nooit af.
Nooit af.
Nee, en om daarop aan te haken.
Ja, Fabienne.
Product thinking is als wiskunde. Je kan het niet leren door erover te lezen. Je moet het doen.
Moet je er dan een speciale knoppel voor hebben?
Nee.
Dat is ook een prettige gedachte. Iedereen kan het in principe leren.
Ja, zeker.
Nou, wat een wijze woorden. Dank jullie wel, Annelies Termeer, Fabienne Meijer en Danielle Arets. Je luisterde naar de aflevering over product thinking. Dit was de laatste aflevering van deze podcastreeks. Je kunt alle 5 afleveringen uiteraard terugvinden in je favoriete podcast app. Dank je wel voor het luisteren.
Dit is een podcast van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten.